Onze hulp en onze verwachting staan in de naam van de Heere. De naam van die God die de hemel en de aarde geschapen heeft. Die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, ja, tot in eeuwigheid. En die nooit loslaat de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Vanavond mogen we samen luisteren naar de ambtstitel Christus. En dat betekent gezalfde. En daarom willen we samen gaan zingen uit Psalm 133, het eerste en het tweede vers. Waarin het gaat over de zalf die ons brengt bij God, die aan God gewijd is. Die ook een teken van inwijding is. En zo mogen we samen zingen. Hij ziet hoe goed, hoe liefelijk is dat zonen van hetzelfde huis als broeders samenwonen. En die liefdegeur moet elk tot liefde nopen. 1 en 2 van Psalm 133. Samen het geloof beleiden met de woorden van de 12 artikelen. Daarna zingen we over het koningschap van de Heer Jezus Christus. Met Psalm 72, zoals David dat gezongen heeft voor zijn zoon Salomo. Maar in vervulling is gegaan in de grote zoon, de Heer Jezus Christus. Geef eer, de koning uw rechten en uw gerechtigheid aan het koningszoon. Om uw knechten te richten met beleid. Psalm 72, het eerste vers, in antwoord op onze geloofsbelijdenis. En ieder van u spreekt met mij in zijn of in haar hart als volgt. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald tot in de hel. Maar op de derde dag weer opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel. En hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. Laten we samen bidden. Heere grote, barmhartige God en Vader, onze Heer Jezus Christus. Deze zondagavond komen we opnieuw samen hier in uw huis. Samen rondom uw woord, wat u vanmorgen al gesproken hebt, de blijde boodschap van Jezus Christus. Uw Zoon. En Heere, zo mogen we vanavond opnieuw samenkomen met dat verlangen wat we zo even mochten uitzingen met Psalm 27, dat we in die heilige gebouwen de vrije gunst mogen zien die eeuwig u bewoog, uw lieflijkheid en uw schone dienst aanschouwen. Want Heere, bij u is er zoveel te zien en te horen. U bent die grote God. U bent die koning, die profeet en priester. Zo wordt u aangeduid in uw woord en mogen we dat vanavond naspellen. U bent de Christus. Ja, de Christus der schriften, zoals Apollos dat al mocht uitweiden onder zijn gehoor. Aan de Joden te laten zien, alles wat beloofd is, is in uw vervulling gegaan en zo bent u gekomen. Is dat de blijde boodschap die tot vandaag mag klinken, waar wij ons hart aan op mogen halen, waar wij verwonderd mogen zijn, dat u een God bent die zo in alles ons wil regeren, rechtvaardig, wijs en zacht. Heere, zo is er, zo één als u bent, is er niemand, want niemand is u gelijk. Niemand kan u evenaren. U bent zo groot en goed. En wij prijzen uw grote naam dan ook vanavond, dat u ons vanavond opnieuw de gelegenheid geeft om uw woord te horen en zo nog meer onderwijs te ontvangen, te luisteren naar wat u ons te zeggen hebt. En wilt u dan zelf de leiding nemen in onze harten? Wilt u ons vervullen met uw Heilige Geest opnieuw, opdat wij vol van u mogen worden en van daaruit ons leven vorm mogen geven? Wij bidden u, Heere, gedenk aan ons. En wilt u ons helpen in onze gedachten, dat we vanavond u mogen zien, in al uw heerlijkheid, in al uw glorie, in al uw liefde, en al uw barmhartigheid ook. Heere, gedenk ons zo. U weet toch precies wat we nodig hebben. En wilt u dan antwoorden geven op onze vragen? Wilt u ons in de weg leiden die wij te gaan hebben? U kent onze omstandigheden immers, meer dan wij zelf weten, en u weet ook veel beter dan wij wat wij nodig hebben. Laat dan uw woord tot ons in mogen dringen en laat het vrucht mogen dragen van geloof en van bekering. Heer, wilt u zo ons helpen in het luisteren naar uw woord en zo een en al aandacht geven dat niets ons zal hinderen, maar dat wij ons juist verwonderen mogen, verwonderen over u, de grote God, en zo bij u mogen schuilen, omdat we bij u geborgen zijn, ja, dat u bij u veilig zijn voor de tijd en voor de eeuwigheid. Zo bidden we tot u op deze avond. Gedenk aan ons, wees ons nabij, zowel thuis met ons verbonden als hier in de kerk, en laat zo een gezegend moment met ons, met elkaar mogen zijn, omdat u in ons midden bent. Heere, zie ons zo aan en hoort u ons uit genade alleen. Amen. We willen vanavond luisteren naar de ambtstitel Christus en daarom willen we samen gaan lezen uit het boek van de Hebreeën, de brief van de aan de Hebreeën, hoofdstuk 1, vers 1 tot en met 3. En vervolgens bladeren we door naar hoofdstuk 7, vers 17 tot en met 28. In hoofdstuk 1 zien we vooral het profeetje terugkomen. En in hoofdstuk 7 komt dan het koninklijke en priesterlijke terug. Als de apostel, waarschijnlijk Paulus, dat onderwijs mag geven aan de Hebreeën. Wie is nou de Heer Jezus Christus? Hebreeën 1, vanaf vers 1 tot en met 3. Nadat God voorheen, vele malen en op vele wijzen tot de vaderen gesproken had door de profeten, heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon, die hij erfgenaam gemaakt heeft van alles, door wie hij ook de wereld gemaakt heeft. Hij, die de afstraling van Gods heerlijkheid is en de afdruk van zijn zelfstandigheid, die alle dingen draagt door zijn krachtig woord, heeft, nadat hij de reiniging van onze zonde door zichzelf tot stand heeft gebracht, zich gezet aan de rechterhand van de majesteit in de hoogste hemelen. Dan naar hoofdstuk 7. En dan beginnen we in vers 17 tot en met 28. Waar de apostel juist laat zien dat Christus de hoge priester is bij uitstek, meer dan Aaron, meer dan Melchizedek. En dan lezen we, hij getuigt immers, u bent priester in eeuwigheid, naar de ordening van Melchizedek. Want de terzijdestelling van het voorgaande gebod vindt plaats vanwege zijn zwakheid en nutteloosheid. Het voorgaande gebod, dat betekent de offerdienst. De wet heeft namelijk niets tot volmaaktheid gebracht, maar de totstandbrenging van een betere hoop, waardoor wij tot God naderen, doet dat wel. En in zoverre hij geen priester is geworden zonder het zwieren van een eed, want zij zijn wel zonder het zwieren van een eed priester geworden, maar hij is het geworden met eedzwieren van een eed door God, die tegen hem gezegd heeft, de Heer heeft gezworen, het zal hem niet berouwen, u bent priester in eeuwigheid, naar de ordening van Melchizedek. In zoverre is Jezus borg geworden van een zoveel beter verbond, en zijn zij wel in grote getale priester geworden, dat zijn de priesters, omdat zij door de dood verhinderd werden altijd te blijven. Maar hij, omdat hij blijft tot in eeuwigheid, heeft een priesterschap dat niet op anderen overgaat. En daarom kan hij ook volkomen zalig maken wie door hem tot God gaan. Omdat hij altijd leeft om voor hen te pleiten. Want zo'n hoge priester hadden wij nodig. Heilig, onschuldig, onbesmet, afgescheiden van zondaars en boven de hemelen verheven. Hij heeft het niet nodig, zoals de hoge priesters elke dag, eerst voor zijn eigen zonden slachtoffers te brengen en pas daarna voor die van het volk. Want dat heeft hij voor eens en altijd gedaan, toen hij zichzelf offerde. Want de wet stelt mensen die met zwakheid behept zijn aan als hoge priester. Maar het woord van de eed, die naar de wet gezworen is, stelt de zoon aan, die tot in eeuwigheid volmaakt is. Tot zover het woord van God. Wij lezen daarbij ook de catechismus zondag. En zoals in de kerkbouw dan aangekondigd, doen wij alleen het eerste deel, de eerste vraag. En de tweede vraag, waarom wordt u christen genoemd, komt dan een volgende keer. Het is zo groot vanavond dat wij dat niet in één preek kunnen vullen. Dus vanavond alleen vraag en antwoord 31. Waarom wordt hij Christus, dat is gezalfde, genoemd? Omdat hij door God de Vader aangesteld en met de Heilige Geest gezalfd is tot onze hoogste profeet en leraar, die ons de verborgen raad en wil van God en aanzien van onze verlossing volkomen geopenbaard heeft. En tot onze enige hoge priester, die ons met enig offer van zijn lichaam verlost heeft en met zijn voorbeden steeds voor ons pleit bij de Vader. En tot onze eeuwige koning, die ons met zijn woord en geest regeert en ons in de verworven verlossing beschut en behoudt. Tot zover ook de catechismus zondag. Het thema voor vanavond is de Christus der Schriften. Die titel is ontleend aan Apollos, die juist uit de schrift laat zien dat Jezus de Christus is. En wij staan dan stil bij zijn drievoudige ambt van profeet, priester en koning. Wij gaan daar samen ook van zingen. Wij doen dat met Psalm 110, de psalm die ook aangehaald is in Hebreeën 7. Wij zingen daaruit, vers 1. Dus heeft de Heer tot mijn Heer gesproken, zit op de troon, ter rechterhand naast mij. En dan het citaat. U heeft de Heer, wiens nooit berouwd gezworen. Ik heb u, mijn volk, tot heil. Mijn naam ten prijs in mijn raad, het priesterambt beschoren, dat eeuwig duurt naar Melchizedek's wijs. En ook het 7e vers. Hij zal op weg eens drinken uit de beken. Daar hij gevaar nog strijd, nog moeit ons ziet, daarom zal hij het hoofd naar boven steken met eer bekroond in het goddelijks rijksgebied. Hier zingt de psalm profetisch over de Heer Jezus Christus. En het 7e vers zingt hij ook van de rustende vrede die er gekomen is, dat hij op zijn gemak mag drinken en zo het hoofd omhoog mag steken van overwinning. Psalm 110, vers 1, 4 en 7, wij geven onze gaven vanavond, net als vanmorgen voor de diaconie en voor de kerk. Bij de uitgang vindt u de zendingsbussen en de steunpilaren van harte bij u aanbevolen. De diensten van volgende week zondag en de morgendienst hoop ik voor u voor te gaan in de avonddienst Proponent Blok uit Randwijk. Straks na de dienst zijn de 20-plussers welkom in de pastorie, waar we na gaan denken over het thema Christen zijn in het dagelijks leven. En aanstaande donderdag 16 januari is er de eerste huwelijkstoerusting in de Hoeve. Van harte uitgenodigd, er is nog genoeg plaats. Vooral toekomstige geld, zo de Heere wil en wij leven. Wij zingen Psalm 110, vers 1, 4 en 7. Gemeente, wij staan vanavond dus stil bij de Christus der Schriften en leren vanavond vooral wie de Heer Jezus is in zijn ambten. Zijn ambt, moet ik eigenlijk zeggen, enkelvoud. En vervolgens de volgende keer hoe we daar als christen gestalte aan geven. Dus dat praktische komt vanavond iets minder aan bod, maar meer hoe verhouden we hem, tot de Heer Jezus Christus in zijn ambt van profeet, priester en koning. Geroepen gemeente van Christus, vanavond hebben we een belangrijke zondag voor ons liggen. Vanuit onze catechismus, onze belijdenis. In de reeks van, als wij geloven in Jezus Christus, de Zoon van God. In zijn namen, in zijn titels. En waarom een belangrijke zondag? Omdat deze zondag juist een compleet plaatje geeft van wie Jezus is. Want een beetje gechargeerd gezegd, in de reformatorische wereld hebben wij vooral de nadruk op het priesterlijke. In wat Jezus gedaan heeft aan het kruis. In zijn offer wat hij gebracht heeft. Maar kijken we in de evangelische wereld, dan ligt vooral de nadruk op het koninklijke. We zien dat ook in de liederen terugkomen. Daar gaat het over Jezus, de koning die regeert. Maar vanavond worden die bij elkaar gehouden en elkaar gebracht met daarbij nog het priesterlijke. En al de belijdenis die juist ook vorm heeft gekregen in de tijd van de reformatie. En daarmee hebben we goud in handen vanavond, want die wil ons denken over Jezus corrigeren. En daarom een belangrijke zondag. Een zondag die we met ons mee moeten nemen in hoofd en hart. Een compleet antwoord. Nou ja, wat is compleet? Maar u begrijpt wel, dit is zo groot vanavond. Want het laat nou zien wat Jezus gedaan heeft in heel zijn levensgang. Van kribbe naar kruis tot aan de troon van de Vader toe. Waar hij zit, aan de rechterhand van God. Maar juist deze zondag helpt ons weer om te geloven in Jezus. Hij is de Christus. En als we dat mogen zien, mogen we dan weer groeien in die kennis van hem. In die kennis die we nodig hebben om met hem te leven. Om van hem te leven. En mogen we daaruit ook van leven. Dat komt dan de volgende keer. Want Jezus maakt het ons bekend. Zo lazen we net in Hebreeën 1. God heeft vele keren gesproken door de profeten. Tot de Vader in het Oude Testament. Maar in de laatste dagen heeft hij tot ons gesproken door de Zoon. En in de Zoon ontmoeten we wie God zelf is. Hij is de afstraling van Gods heerlijkheid, de afdruk van zijn zelfstandigheid. Hij is precies zijn Vader. En door zijn woord spreekt hij, regeert hij. En dat mogen we tot ons nemen vanavond. Het ligt helemaal in het verlengde van vanmorgen. De preek van het begin van het evangelie. Zoals Marcus dat begon. De deur wagenwijd openzetten voor de Heer Jezus Christus. Hij is de Christus. De beloofde Messias. En onze meiden zoals vanmorgen al zagen. Messias betekent gezalfde. Eigenlijk een titel zoals ik dominee wordt genoemd. Of Willem-Alexander onze koning wordt genoemd. En zo draagt Jezus de ambtstitel Christus. Hij is gezalfd tot priester, profeet en koning. Door God aangesteld, zo horen we vanmorgen. Hij is de Messias die het Joodse volk verwachtte. Denk aan Simeon bijvoorbeeld. Hij verwachtte de zaligheid en de nieuwe tijd is aangebroken met de komst van Jezus. En zo is hij gekomen in deze wereld. En heeft hij zijn ambt aanvaard, is hij in die weg gegaan, gehoorzaam aan de Vader. Door de verzoeking aan te gaan, de strijd, ze horen vanmorgen na de doop, door de verkondiging van het Koninkrijk van God, door die diepe weg te gaan, naar het kruis. En dat heeft alles te maken met het leven van ons voor God. beter gezegd, alles te maken met het ontbreken van dat leven voor God. En dat laat hij ons horen als profeet. Dat laat hij zien als priester. En dat laat hij ons merken als koning. En zo draagt hij het drievoudige ambt. Met als voorbeeld Melchizedek. De apostel wees ons er al op. Terug verwijzend naar Psalm 110. En Melchizedek, dat was de koning die Abraham ontmoette. In Genesis. Dan lezen we dat Abraham in de strijd is gegaan om Lot te bevrijden uit de macht van de vijand. En als hij dan terugkomt, komt Melchizedek ineens uit het niets op. En komt hij Abraham tegemoet al zegenend en heeft voor hem brood en wijn. En Melchizedek had twee ambten, tweevoudig ambt zou je kunnen zeggen. Hij droeg het ambt van priester. En daarom kon hij de zegen ook uitspreiden over Abraham. En tegelijkertijd was hij koning van Salem, het latere Jeruzalem. En daarom hebben we samen gezongen uit Psalm 110 dat Jezus Christus koning is. Hij zit op de troon naast God, vers 1 wat we zongen. En tegelijkertijd hoge priester, wat eeuwig duurt op Melchizedeks wijs. En dat hebben we te beseffen ook vanavond. Als we spreken over Jezus, is hij altijd profeet, is hij altijd priester, is hij altijd koning. En als we hem iets zien van het profetische, dan doet hij dat koninklijk en priesterlijk. Als we iets van het priesterlijke zien, is dat profetisch en koninklijk. En zien we hem in zijn koningschap, dan is dat profetisch en priesterlijk. Ze karakteriseren elkaar, die drie ambten, samen één. En zo beleiden we dat hij ons, dat hij gezalfd is, aangesteld tot onze hoogste profeet en leraar. Tot onze enige hoge priester en tot onze eeuwige koning. En allereerst dus het profetisch ambt. Want zo'n manier dat hij ons de verborgen raad en wil van God ten aanzien van onze verlossing volkomen geopenbaard heeft. De catechismus wijst hem aan als onze hoogste profeet. En daarmee is hij tegelijkertijd onderscheidend van al die andere profeten. Hij was de laatste, zegt de apostel in Hebreeën 1. Hij is ook de hoogste. Want profeten en leraren waren er genoeg, ook in de tijd van Israël. En men had het hoogste woord. Maar als Jezus sprak, dan zeggen ze, hij leert als machthebbende. En anderen zeggen, hij is een profeet. En zo is hij altijd profeet geweest, om die wil van God bekend te maken. Zo is hij de opperste wijsheid. Zo lezen we Spreuken boek 8, het achtste hoofdstuk. Als de opperste wijsheid die spreekt. En zo zien we hem op de bergreden staan en mensen kunnen niet onderuit. Als hij spreekt zijn reden op die berg uit en dat mensen zeggen, ja maar hier moeten we verder mee. En in gesprek met de fariseeën, met al die leraars van Israël, dan zien we Jezus. Hij overtreft hen in wijsheid, in inzicht. Zelfs als 12-jarige jongen, toen hij was in de dienst van zijn vader in de tempel, dat ze verbaasd stonden over wie Jezus is. En juist vanavond wordt hij ons voorgesteld als de hoogste profeet, omdat wij naar hem luisteren zullen. Naar zijn woorden en dat hij ons onderwijst. Hij maakt ons de verborgen raad en wil van God bekend. Dan was het God de Vader niet die sprak toen hij verheerlijkt werd op de berg. Hoort hem, luister naar hem. Omdat je gaat leren en merken waarom Jezus gekomen is. Hij maakt ons God bekend, zijn raad en zijn wil. Zo zegt Hebreeën 1 het ook. God heeft tot ons gesproken. En in de woorden van Jezus, daar ontdekken we zo'n grootheid van wie God is. Hij laat ons de liefde van God zien. En hij neemt ons mee naar de diepe gedachten van God met deze wereld als hij spreekt over de toekomst. Hij laat ons zien door gelijkenissen wat het koninkrijk van God nou inhoudt. En wat wij mensen niet altijd begrijpen vanzelf. Want natuurlijk, mens begrijpt niet de dingen die van de geest zijn en van God niet. Ze zijn hem dwaasheid, schrijft Paulus. Maar Jezus komt naar ons toe en komt in eenvoudige woorden ons vertellen. Kijk, zo eenvoudig is het. Het koninkrijk van God is gelijk aan. Denk maar aan een gelijkenis. Het zaad in de akker. Of de 10 meisjes. Waar we een paar weken terug van mochten horen. Jezus laat het ons zien. Hoe het koninkrijk werkt. Als onkruid tussen de tarwe. Het groeit en het groeit maar door. Totdat de oogst er is. En dan zal het tarwegraan blinken in de heerlijkheid van God. Want hij wil niet dat enige verloren gaan. En daarom verkondigt hij telkens weer dat God geduld heeft. En dat het koninkrijk niet direct in zijn volle aanwezigheid aanwezig is. Maar steeds dieper aanwezig komt in deze wereld. Want hij vertelt ons van zijn redding en zaligheid. Hij vertelt ons dat er in hem het leven is, want hij is zelf het leven. Hij is het levende woord. En al die Bijbelwoorden van het Oude Testament gaat Jezus nou voor ons ontvouwen. En laat zien, ik heb ze vervuld. En ik ben het leven voor u. En van daaruit onderwijst hij ons om burgers van het koninkrijk te zijn. Dan legt hij de wetten uit, denk nog even aan de bergreden. Lees dat eens na op uw gemak vanavond. Matthäus 5 tot en met 7. Daar worden de koninkrijkswetten uitgelegd door Jezus. En laat hij zien, dit is nou de bedoeling van God de Vader. Zo ging hij rond op de aarde. En telkens duidde hij het. En liet hij zien, dit is nou de wil van de Vader. Zelfs voor Pilatus. Toen hij stond tegenover de wereldmacht. En hoef maar één woord te spreken of Pilatus. En Pilatus kon hij naar de mens gesproken Jezus alles aandoen. En Jezus zegt maar zo is het niet. Want u hebt die macht gekregen van mijn vader. En hij spreekt dan tot de andere overste van de hoge priester. Dat hij zal zitten aan de rechterhand van de vader. Dat is nou de wil. Van mijn vader. De mensen begrepen het niet. Maar Jezus onderwees het. En zo worden wij vandaag. Want Jezus is altijd profeet. Ook vandaag. Zendt hij zijn dienaren uit. Is hij constant bezig. Om de Heilige Geest. Door te laten gaan. In de wereld. Het is u nut dat ik wegga. Want zo breekt het koninkrijk van God baan in de wereld. En de Heilige Geest, hij doet niet anders dan uit Christus nemen en ons verkondigen. Zodat wij vandaag ook dit evangelie mogen horen. Wat we zo met een pennenstreek mogen neerzetten. Wat we vanmorgen mochten horen, dat Jezus gekomen is als redder en zaligmaker, als koning van het heelal. En worden wij vandaag onderwezen door de Heilige Geest die door Jezus uitgezonden is om ons deze dingen bekend te maken. Dat Jezus de hoogste leraar is en dat we dus vanavond naar hem hebben te luisteren. Voor het leven nu en het leven tot in eeuwigheid. En zo komt het woord tot ons. En hoe weet je nou of dat woord nou tot je komt? Dat het nou eigen wordt. Toen moest ik denken aan die Emmausgangers. Maar Jezus precies ook deed als een profeet. Hij begon van Mozes en de psalmen en de profeten en legde hen de schriften uit. En zij moesten Christus niet al deze dingen doormaken en zo in zijn heerlijkheid ingaan. En die mannen zeiden tegen elkaar, was ons hart niet brandende in ons? Want ja, toen werd u iets gewaar van wie God is. En dat het zo mag branden vanavond in Haaften. Zo dat we zo bezig mogen zijn van de week weer als organisatie en jongens en u als dames, de vrouwenvereniging. En zo bezig mogen zijn met het woord van God. Omdat onze harten zullen branden van Christus. Omdat wij door hem geleerd worden. En Peter schrijft dan, was dan op in die kennis. Groei in die kennis van onze God en zaligmaker. Omdat wij leren van Jezus. En zo door hem geleerd worden. En zo in relatie met hem zullen staan. En daarom, juist ook in onze gemeenten, zijn wij een lerende gemeente. Hebben we catechisatie? Zijn we door de week bezig met mannenvereniging, vrouwenvereniging, om steeds meer te leren van God? En zijn we op zondag 2 keer aanwezig om dit woord te horen? Om zo geleerd te worden door Jezus. Hij is al de allerhoogste profeet en daarom al het andere is ondergeschikt of nog ietsje scherper is verwerpelijk als dat tegen hem ingaat. Wij geloven, ik geloof in Jezus Christus. Dan is hij ook uw leermeester. Dan is hij ook uw profeet. Anders klopt er iets niet. Dat is het eerste. Hij is de hoogste profeet. Het tweede wat wij belijden, en die herkennen we misschien ietsje beter, dat hij is tot onze enige hoge priester die ons met het enige offer van zijn lichaam verlost heeft. En met zijn voorbeden steeds voor ons pleit bij de Vader. Hij is onze enige hoge priester. Ja, de enige die boven al die andere priesters uitstijgt. We hebben er iets van gelezen, een beetje een lastig stuk, Hebreeën 7, sowieso de Hebreeënbrief. Daar moet je rustig voor zitten. Maar eigenlijk zegt de apostel, kijk nou eens terug, jongens en meiden, met me mee. In het Oude Testament, daar zien we daar, al is het tabernakel, later is dat de tempel geworden. En dan zie ik daar de priester komen 's morgens. Hij komt uit zijn huis en wat gaat hij doen? Hij gaat eerst offeren. Een lammetje geslacht. En het offer wordt gebracht en hij wast zijn handen in het koperen wasvat. En dan gaat hij pas naar al de andere werkzaamheden kijken. Ja, want die man, dat was een onreine in zichzelf. Hij moest zich eerst wassen. Hij moest zich eerst reinigen door het offer. En toen ging de tempeldeur in open en toen kwam daar het volk. En de een had een koe bij zich en de andere een schaap. Een volgende had een kooitje bij zich met 2 duiven. En ze gingen allemaal van de ene priester naar de andere priester of de leviet die hielp. En ze gingen vertellen, ik kom offeren voor dat wat verkeerd is gegaan. Dat is goed, zegt de priester, leg je hand maar op het hoofd van de kop. Van het beest. En beleid je zonde voor God. En zo werden de zonden overgeladen op het dier. En toen ging het mes erin en werd het geofferd door de priester. En zo was het weer goed. Goed tussen de buurman en de offeraar. Maar ook goed tussen God en het leven van deze man of vrouw. Maar even verderop kwam er iemand en hij had een stevige geit bij zich mee, met zich mee. En hij was zo blij. Hij zei, ik wil een dankoffer brengen. Een dankoffer voor God. En zo werd ook dit dier geslacht. En wat eetbaar was, dat werd apart gelegd. En dat mochten de priesters van eten. En een deel nam hij weer terug om een offermaaltijd te houden. En zo zien we heel de dag door naar de offerdienst van Israël. Op een gegeven moment is het zover dat een van de priesters het gordijn openschrijft en met zijn kooltjes naar binnen gaat om bij het reukofferaltaar te offeren. Denk aan de geschiedenis van Zacharias. Het moment dat het offer gebracht werd voor Israël en men bad. Men bad tot God of God zijn beloften in vervulling dat wil laten gaan. En of hij wil zorgen voor het volk van Israël. En zo had die man al het werk gedaan en het offer steeg omhoog met heerlijke reukwerk van wierook. En zo ging hij naar buiten, naar het volk wat buiten stond te wachten om de zegen mee te geven. De Heere zegene u en hij behoede u. En zo zien wij de offerdienst van een priester elke dag. En als die man 50 geworden was, dan moest hij stoppen. Dan kwam er weer een nieuwe. En zo ging het maar door, van vader op zoon uit de stam van Levi. Al die priesters, maar het waren mensen. Maar ze lieten ons wel iets zien. Door die offerdienst heen, die God had ingesteld, hoe aangrijpend het is. Als wij iets verkeerd doen tegenover God. Hoe noodzakelijk het is om tot God te naderen. Die priester kon niet zomaar het gordijn opzij schuiven en dan zo naar binnen stappen, want het zou onheilig zijn. God is een heilig God. Tegelijkertijd, door die offers zien we, het kan ook, het kan ook. En daarom ook die dankbaarheid. Denk aan die man die met zijn geit binnenkwam, omdat hij zo blij was van wat God hem gegeven had. En al die toewijding en glorie voor God. Maar hij mocht het zelf niet offeren. Dat deed de priester. Dat deden de dienaren van God. En nu belijden wij. De priesterdienst van Israël is er niet meer. De tempel bestaat niet meer in 70 na Christus verwoest. Maar nu belijden wij Jezus Christus. Hij is onze enige hoge priester. Hij kan tot God komen. Hij wordt niet weggestuurd. Hij is die middelaar tussen God en zijn volk, zoals de priester in het Oude Testament bemiddelde. Het werk deed voor de offeraars. Maar aan hen hebben we niets. Zij waren sterfelijk. Zij moesten stoppen toen ze 50 waren. Maar nu is er Jezus. Hij is de eeuwige hoge priester. Hij leeft altijd. Hij is de enige weg. Dat zegt hij zelf ook. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Hij is die eeuwige priester. De ordening van Melchizedek. Hij was daarin eens. En is nooit meer weggegaan. Heilig, onschuldig is hij. Onbesmet, afgescheiden van zondaars en boven de hemel verheven. En het offer wat hij bracht, zo uniek. Dat deed geen één offeraar. Dat deed geen ene priester. Hij offerde zichzelf. En dat was het offer dat eenmaal en voor God geschied is. Wat een bijzondere hoge priester hebben we dan. Geen vreemd bloed, maar hij gaf zijn eigen bloed. Zo heeft hij het volk verzoend. En ik las het volgende citaat van pater Damiaan. Hij zegt: een medelijdende priester die zich opoffert voor anderen en sterft aan de kwaal die hij kwam verbinden. Immers, wij waren de dood schuldig. Maar Jezus ging die dood in vanwege de zonde. En zo heeft hij zich geofferd, gemeente. Voor eens en voor goed, omdat wij vandaag achter dit offer mogen schuilen, dat bloed. Zoals het gesmeerd werd in Egypte achter de deurposten. En zo heeft hij ook die andere hoge priesterlijke taken gedaan. Zegenend ging hij van de aarde. Zo liet hij zijn discipelen los. Ja, dat zullen we straks ook zien in Psalm 134. Toen het volk wegging, dan werden ze gezegend. Dat zeer een zegen op uw daal. Zijn gunst uit Sion, u bestraal. Maar kijk eens naar Jezus. Als Jezus komt, dan komt hij met zegen. Stuurt hij ons met zegen weg. Wat een wonder, hè? Dat wij ook zo naar hem mogen uitgaan. Om door hem gezegend te worden. Hij is die medelijdende hoge priester, zoals we 2 weken terug mochten horen. En zo is hij hoge priester, dat hij vandaag nog steeds pleit voor ons. Zo lazen we ook in Hebreeën 7. Hij bidt, hij pleit. Nee, niet om te overreden. Niet om te kijken, zou het lukken bij de vader. Maar hij bidt als een zoon. En jongens, het is net als je iets vraagt aan je vader of moeder. Dan weet je, dan krijg je altijd antwoord, toch? Zo is het toch als het goed ligt. Je staat in relatie met je vader en moeder. Hoeveel te meer dan de Heer Jezus. In relatie tot de vader. Bidt hij. Voor zijn gemeente. Nog een citaat. De Engelse Anglicaanse kerkbisschop Moede. Als Jezus tussentreedt bij de Vader, dan doet hij niet als een smekeling, maar met de majesteit van de aanvaarde en verheerlijkte Zoon die eens geslacht is. Hij staat niet voor de troon, maar hij zit op de troon. Hij zit op de troon in de positie van eer en heerlijkheid. Gemeente, wat een troost biedt dat. Als ik dit mag weten, dat hij mijn hoge priester is, als hij zo voor mij bidt, dan zal het gebeuren. Dan is hij zo op mij betrokken. Dan is het ten goede voor zijn kerk. Want hij is de zoon die... die bidt bij de Vader. En ook dat, mogen wij met onze gebeden tot hem gaan. Want hij is het die onze gebeden zuivert en heiligt, opdat wij ook delen de genade van de Vader. En zo klopt daar op de rechterstoel van Christus. Aan de rechterhand van de Vader, het hart van een broeder op de troon. Zoals Duncan dat zegt. Het hart van Jezus, die zijn leven gegeven heeft. En zoals de apostel zo mooi zegt, die altijd leeft om voor hem te bidden. Opdat wij door hem tot God mogen gaan en die tot hem gaan het leven mogen ontvangen. Wat een getuigenis gaat hiervan uit. Ja, hier, oh, dat is overweldigend, gemeente. Het is al overweldigend dat hij die diepe weg gegaan is, van kribbe naar kruis tot in het graf toe, maar dat hij altijd leeft om voor ons te bidden en dat wij zo geborgen zijn in zijn handen. Zo is hij vandaag nog steeds priester. En zijn offer is dus niet krachteloos. En zijn zegen blijft bij ons. En zijn gebeden komen tot de Vader. En zo mogen wij tot hem gaan. Dan kunnen we toch niet meer achterloos bidden, of wel? En daarom bidden we toch om Jezus wil. Voor wat hij gedaan heeft. En omdat hij het gedaan heeft. En volbracht heeft. Zal zijn gebed verhoord zijn. Wat een getuigenis. Hij is de profeet die mij alles bekend maakt van God. Van zijn wil en zijn raad voor mij. Hij is de hoge priester. Die ons met het enige offer van zijn lichaam verlost heeft. En met zijn voorbeden voor ons pleit en voeg eraan toe ons zegent. En ten derde, we moeten verder, is hij ook koning. Zo is hij ook aangesteld, zo is hij ook gezalfd. En dan zegt onze catechismus, hij is dat onze enige eeuwige koning gezalfd, die ons met zijn woord en geest regeert. En ons in de verworven verlossing beschut en behoudt. Hij is de eeuwige koning. Dat had de engel al gezegd, dat hebben we al gezien. Rondom kerst, hij is de geboren koning, beloofd in het Oude Testament. Al in het begin van de moederbelofte. Genesis 3 vers 15. Hij komt om de strijd aan te gaan tegen de vijand. De belofte van David, het eeuwige koningshuis. Wij zien het in Daniel 7, afgelopen week met de mannen. Waar we mochten zien dat hij de mensenzoon is die alle macht en heerschappij krijgt over alle koninkrijken van de aarde. En alle vlees zal hem aanbidden. En die eerste vervulling zien wij dan in het Nieuwe Testament. Zoals de engel sprak tot Maria, wiens rijk geen einde zal hebben. En zelfs voor Pilatus, en nog een keer, dan belijdt hij het. Als hij vraagt, bent u de koning der Joden? Dan zegt hij, u zegt het. Hij kan niet zwijgen. En dat zal vervuld worden, steeds meer en meer, in zijn toekomst. Want nog niet allen erkennen hem als koning. Maar wij weten, hij zal een naam krijgen boven alle naam. En alle knie zal voor hem buigen. En alle tong zal belijden dat Jezus Christus de Heere is. Daar gaat het heen. Dat Jezus alles en in allen zal zijn. Om God de Vader, en dat volgt daarna, tot heerlijkheid van de Vader. Om God de Vader te eren. Hij is koning. En zo heeft hij geregeerd op deze aarde. Hij had macht over ziekten. Hij had macht over de natuur. Hij had macht over de boze. Die kon hem niet aan. En zo regeert hij vandaag aan de rechterhand van God. Door zijn woord en door zijn geest. Machtige wapens. Waartegen niemand bestand is. Want de geest, zo zeggen we dan met een klassiek woord, werkt onwederstandelijk, onweerstaanbaar. En het woord treft altijd doel, als een tweesnijdend scherp zwaard. En zo regeert Jezus vandaag. En breidt zijn koninkrijk uit over de wereld, zelfs op plaatsen waar het woord van God schaars is. Waar mensen de Bijbel nog niet hebben, ook daar regeert hij. Om zijn koninkrijk uit te breiden en als wij van hem zijn, als rechtgeaarde koning, ja als de koning der koningen, beschermt en bewaart hij ons. Bij die verworven verlossing. In die verlossing. Want, ja, dat is wat we zongen, hè, begin van Psalm 27. Begin van de dienst. Hij verbergt mij in zijn tent. Hij stelt mij op een rots. Zo regeert hij mijn leven. Door woord en geest. En wil hij ons ook vanavond weer meenemen in die heerlijkheid, in dat perspectief. Als wij ons leven aan Jezus hebben gegeven, onderdaan geworden zijn. Ja, dan worden wij beschermd en bewaard. tot die heerlijke toekomst die wacht. Door het geloof, zegt Petrus dan, in die zaligheid. En zo worden we ingezet, ook vanavond, om juist dit woord weer met ons mee te nemen. Om dat woord eigen te maken van God. En ons door zijn geest te laten leiden. Om zo in zijn bescherming te delen. Om bij hem te schuilen, gemeente. Schuilen in dat woord. In zijn beloftewoord. Heere, u hebt het toch gezegd. Bij u ben ik toch veilig. Gemeente, wat is dat nodig toch? Ja, nodig dat wij verzoend worden door het profetisch, door het priesterlijke werk van Jezus. Maar ook zo nodig dat wij beschermd worden tegen al die verleidingen. Tegen al die zorgen, tegen al die omstandigheden. Want we weten toch, deze koning, hij heeft de overwinning behaald. Hij is sterker dan Satan. Hij is sterker dan de dood. Sprak hij het niet op een gegeven moment toen hij sprak over zijn schapen. Niemand zal dezelfde uit mijn handen rukken. Wat een heerlijk woord. Hij is ook mijn koning. Dan ben ik veilig. Voor tijd en eeuwigheid, hoe de omstandigheden ook zijn. Zelfs ook hoe ons geloofsleven zo kan vervallen. En het lijkt nergens na toch, bij tijden. En dan toch te belijden. Dit weet ik. Dat God met mij is. Hij is mijn koning. En hem wil ik alleen dienen. En laten we dan juist ook met onze strijd schuilen bij hem, gemeente. Laat het van hem alleen verwachten. Hoe ons leven ook gaat. Hoe de toekomst er ook uitziet. Wij belijden, ik geloof in Jezus de Christus. Hij is de profeet. De priester en de koning. En hij regeert en gaat zo op zijn doel aan. Die verborgen raad en wil die ons bekend gemaakt heeft. Dat hij eenmaal zal komen op de wolken van de hemel. En ook al gaat het door diepe dalen heen. Zo laat het de hoofdstukken ook zien van Markus 13 of Matthäus 24 en Lucas 17. Al die eindtijdtekenen en het boek Openbaring. Maar toch, Jezus zit op de troon. Alles onder controle. Hij zit in rust. Hij regeert. En hij overziet alle dingen. Totdat het moment daar is. En tot die tijd mogen wij nou dagelijks van hem leven. En dagelijks met hem optrekken. Van die goede boodschap levend. En daarom stelt Jezus op een gegeven moment de vraag. Tot zijn discipelen. Maar ik geef hem ook door vanavond. Wie zegt u? Dat ik ben. De een zegt een profeet. Een ander zegt u bent Elia. Maar u dan? Wie zegt u dat ik ben? En dan die woorden van de apostel Petrus. U bent de Christus. De Zoon van de levende God. Is dat ook uw antwoord? Ja, zo. Dat hij mijn priester is. En mijn koning. En mijn profeet. Dat beleiden we toch met onze catechismes. Onze staat er. Maak het eens persoonlijk vanavond. Hij laat het ons zien. Hij laat het horen. Hij laat het merken. Ik heb u en jou op het oog. Daarom ben ik gekomen. Daarom leef ik. Opdat je zo met mij zult leven. Want u dan die gelooft, is hij toch zo dierbaar. Want je bent van hem. En als je van hem bent, dan ben je een christen. En mag je delen in dit onderwijs, in dit offer, zijn offer, in zijn zegen, in zijn gebed, levend in zijn bescherming. Waar zou je dan nog heen gaan? Ik ken geen ander door wie wij zalig moeten worden. Want hij is de beloofde Christus des Schriften. Amen. Psalm 134. Het tweede en derde vers. Knielt eerbiedig voor hem neer. En loof nu aller hier en hier. En ook dan, als we onder zijn zegen mogen gaan. Het tweede en derde vers, Psalm 134. Samen danken. Heere God in de hemel, lieve Heere Jezus Christus, u die profeet, priester en koning bent, en het ons laat horen ook vanavond. Het duizelt ons vanwege uw grootheid en uw heerlijkheid, uw liefde. Heer, het is zo groot dat wij het niet kunnen vatten in één dienst. En dat we telkens over verwonderen dat u die weg bent gegaan. Het ons bekend hebt gemaakt. Het ons laat zien als priester. En ons laat merken als koning dat u van ons afweet. En zo betrokken op ons bent. En zo ons beschermt en bewaart. O Heere, hoe dierbaar bent u voor ons. Want aan u hebben we alles te danken. En Heere, als wij deze woorden nog niet begrijpen, maak ons dan tot in het diepst van ons hart jaloers, opdat wij, zoals we vanmorgen leerden, dit evangelie naast ons leven zullen leggen en voor u zullen buigen. Knielt eerbiedig voor hem neer. Heere, was dat nodig? Dan alleen is het goed, in die overgave, die u werkt door de Heilige Geest, en die u ook vanavond hebt uitgezonden, om ook hier het woord bekend te maken, om ons te regeren, en ons te beschermen en te bewaren, ook in de nieuw begonnen week. O Heer onze God, wilt u zo ons onderwijzen? Wilt u ons zegenen? Neem ons op in uw voorbeden, maak ons deelgenoot van uw offer en regeer en bescherm ons, totdat u alles zult zijn en in allen. En wij het mogen belijden. U bent mijn Christus. Heer, ga zo door met uw eigen werk. De troost van wie u bent. Doet ondersteuning in het dagelijks geloof. Laat uw koninkrijk zo komen hier in Haaften. En niet alleen hier, maar over de gehele wereld. Sterk en bijzonder ook uw vervolgde kerk. Dat u ook hen dragen, dat ze vertroost mogen worden door uw ambtstitel. U bent de Christus. Heere, wilt u zo met ons meegaan als wij van hier gaan? Wilt u ons gedenken als we straks als een gesprek met elkaar mogen zijn als 20-plussers? Nadenkend over het christenleven. Wilt u met ons meegaan als we naar huis gaan? Elkaar mogen spreken onder de koffie. Of juist in de stilte thuiskomen. Laat het gesprek mogen zijn over u. In ons hart of met woorden. En wij zo uw naam mogen prijzen op deze zondagavond. En wij al prijzend deze week in mogen gaan om onze taken en werkzaamheden weer op te pakken. Om naar school te gaan. Heere, wilt u zo met ons meegaan? Wij danken u voor uw openbaring. En wij prijzen uw grote naam. O Vader, Zoon en Heilige Geest. En dat om Jezus wil alleen. Amen. Wij zingen het Psalm 145, het tweede en zesde vers. Ik zal, o Heer, die ik mijn koning noem, de luister van uw majesteit en roem verbreiden en uw wonderlijke daden met diep ontzag aandachtig gadeslaan. En ook het zesde, de Heer is recht. In al zijn weg en werk, zijn goedheid, kent in het gans heelal geen perk, geen grenzen. 2 en 6 van Psalm 145. Ga dan heen in vrede met u dragend de zegen van God, zowel thuis met ons verbonden als hier in de kerk. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen.